Op 6 juni mogen we allemaal weer onze stem uitbrengen op de volksvertegenwoordiger die wij het toevertrouwen ons belang in Europa te behartigen. Maar wat is dat belang eigenlijk? En ligt het wel in Europa met al zijn stroperige instituties? Volgens Thomas Huttinga, schrijver, oud-Erasmus-student en medewerker van het Europa-instituut van de Universiteit Leiden, is dat ontegenzeggelijk zo. Althans, dat suggereert de titel van zijn boek Waarom we Europeaan zijn. Welkom, Thomas.
Hartelijk dank.
Heb ik die titel juist geïnterpreteerd? Ligt mijn belang in een verenigd Europa?
Zeker. En ik denk dat daarin iets heel belangrijks is gebeurd wat ons verenigd Europa nog alleen maar urgenter maakt. En dat is de inval in Oekraïne en Rusland in februari 2022. En dat is een beetje het pragmatische argument waarom je kan zeggen, kijk hoe belangrijk het is dat we verenigd zijn. En dat was voor mij in ieder geval wel een moment dat ik dacht, we maken nu, en dat schrijf ik ook in het boek, echt een historische periode mee. En vanwege die historische tijden waarin we leven, vanwege die inval, is het ook belangrijk dat we dus inderdaad ook dat verenigd Europa gaan steunen. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat het niet alleen iets rationeels is, maar dat het ook iets emotioneels is. En dat is dus dat het een gevoel wordt om Europeaan te zijn. Dus voor dat verenigd Europa en daar verwijst de titel van het boek dus aan, waarom we Europeaan zijn. Dat we eigenlijk al Europeaan zijn, omdat we al zo verbonden zijn met elkaar. Maar ook omdat die uitdagingen in de toekomst daar dus heel erg belangrijk voor zijn. Ik noemde er net al één. En daarbij doe ik daarbij dus ook een voorloop op het verleden. Dat ons Europeaan maakt. En dat is die Europese geschiedenis en cultuur.
Ja, want laten we het over die emotionele component hebben. Je gaat in je boek, lees ik, op zoek naar het Europa-gevoel. Om te beginnen, wat is dat, het Europa-gevoel?
Het Europa-gevoel is het idee dat je ergens rondloopt en denkt, nou, ik voel me hier eigenlijk wel thuis. Ik herken een paar of indrukken van bijvoorbeeld gebouwen die je ziet. Ik herken de gerechten die je ziet. Ik herken de helden die je voorbij ziet komen. Eigenlijk gaat het om het herkennen van bepaalde historische periodes. En dat zorgt er dus voor dat je dus verbonden voelt met Europa. Ik denk dat de juiste benaming is voor het Europa-gevoel. Een gevoel van verbondenheid. En dat hebben we wel op nationaal niveau. Dus we voelen ons nationaal verbonden. En dat komt onder andere door het onderwijs dat we volgen. Dat komt door het schreeuwen van het volkslied. Van de vlaggen die we zien. Maar dat Europa-gevoel is er dus in mindere mate nog niet. En dat heb ik zelf wel heel erg. Maar ik denk dat wat belangrijk is, wel is dat het Europa-gevoel dus ook komt.
Ja, en dan ga je daar in je boek naar op zoek. Hoe doe je dat?
Nou, het begon eigenlijk met een periode dat ik al een aantal jaar met Europa bezig ben. Dus dat is eigenlijk vanuit de boeken. Heel erg zoeken van wat herken ik in verschillende Europese landen. Ook een aantal reizen daarvoor gemaakt. Maar waar het eigenlijk allemaal begon, die zoektocht. Dus waarom ging ik dit allemaal doen? Dat was dat ik zelf dat Europa gevoel even naarde toen ik zelf dus ging studeren. Je zei het inderdaad al. Erasmus student, daar begon het voor mij dat Europa gevoel. Dat ik in 2017 in Parijs ging studeren. En dat ik daar de andere nationaliteit tegenkwam uit Europa. En dat ik eigenlijk dacht van, nou eigenlijk, er zijn natuurlijk verschillen. Het feit dat je een andere taal praat. Temperatuurverschillen, alles erop. Maar er zijn ook, dat is misschien nog wel belangrijker, meer overeenkomsten. En toen ging ik dus op een andere manier kijken naar Europa. En dat heeft er dus voor gezorgd dat het begin is van die zoektocht naar dat Europa-gevoel. Ja. En dat is een combinatie van veel in de boeken zitten, maar misschien nog wel meer veel met mensen praten en om je heen kijken. Wat zie je precies en wat herken je tussen die verschillende landen en steden die je ziet? Mm-hmm. En dat zorgt er dus voor dat je herkent wat je bijvoorbeeld hier in een of een Amsterdam of een Utrecht of een Maastricht of een Leeuwarden ziet. En dat dat in feite ook heel erg Europees is. En dat is de basis van het Europa-gevoel.
Want moet ik dan begrijpen dat je in je boek rondreist door Europa en mensen ontmoet en daarmee spreekt en plekken ziet. En aan de hand daarvan ons uitlegt waarom wij daar ook een Europa-gevoel bij moeten hebben?
Nou, wat ik eigenlijk in dat boek doe, is verklaren waarom ik mij Europeaan voel. En dat is het verhaal wat ik net vertelde met de uitwisseling in Parijs. Ja. En daarna maak ik een vergelijking. Waarom voelen we ons wel nationaal verbonden en nog niet Europees? En dat ligt allemaal in de 19e eeuw. Daar kunnen we misschien zo nog over hebben. Maar dat is dus het begin van dat we ons nationaal verbonden voelen. Daarvoor voelden we ons niet Nederlander, Pool, Fransman, Griek, noem het allemaal maar op. Het feit dat we ons zo nationaal verbonden zou voelen. De kiem daarvan ligt allemaal in de 19e eeuw. En daarbij maak ik een bruggetje van, oké, dus we voelen ons nationaal verbonden. En later in het boek neem ik dan mee van, maar wat is dat Europa-gevoel dan eigenlijk? En ook, wat maakt ons dan Europeaan? En dat zijn de pragmatische argumenten. We moeten met elkaar samenwerken. We zijn economisch verbonden met elkaar. De veiligheid roept erom dat we dus voor een verenigd Europa streven. Dat is één. En twee is dus dat emotionele appel. En daarin ga ik dus duiken in die Europese cultuurgeschiedenis. En daarbij doe ik indrukken op die ik bij al die reizen heb gemaakt. Dus wat is nou eigenlijk Europees? Hè? En dat vind ik in ieder geval terug in die Europese geschiedenis en cultuur. Dus het is meer een verslag, niet per se een letterlijk verslag van ik ben in deze stad, maar het zijn meer de indrukken die ik heb opgedaan van al die reizen, om dat dus te combineren met een emotioneel betoog dat er iets is als een Europese geschiedenis en cultuur. En dat evenaar of ervaarde ik al in Frankrijk toen ik daar ging studeren. Die Fransen hebben het daar heel veel over. Ja. Dat noemen ze dan de Europese beschaving. En hier in Nederland gaat Europa eigenlijk meer over economie. En een stukje veiligheid. Nu gaat het steeds meer naar veiligheid. Maar dat emotionele betoog, dat is denk ik heel erg belangrijk voor het Europa van nu.
Ja, en om het dan inderdaad even over die 19e eeuw te hebben. En hoe daar ons Nederland gevoel is geconstrueerd, moet ik denk ik zeggen. Hè? In de natievorming hebben we een verhaal bedacht over Nederland. Wat begint bij de Kaninefaten en via Willem van Oranje, om even een paar grote sprongen te maken, uitkomt bij dit land wat we ontworsteld hebben aan het water. Zo is de Nederlandse identiteit op een gegeven moment geconstrueerd.
Zeker. En dat maakt die 19e eeuw ook zo'n ontzettend interessante eeuw. Want er gebeuren daar een aantal dingen. Eén is dat we dus nationaal verbonden gaan voelen. En dat is niet alleen Nederland. Dat gebeurt overal. Overal worden nationale monumenten opgericht. Stambeelden opgericht. Er worden straatnamen ingevoerd. Er wordt onderwijs ingevoerd. Overal worden steden verbouwd. Dat is dus een hele Europese ontwikkeling. Met een nationaal segment. Dus we gaan nationale natiestaten bouwen, maar dat doen we allemaal op ongeveer dezelfde bouwwijze.
Ja.
Dat is één. En twee is dat daar dus ook een Europese cultuur ontstaat. Dus er zijn ook mensen die ineens zeggen, ik voel me ook Europeaan. Dus dat lijkt heel tegenstrijdig. Dus we gaan ons nationaal verbonden voelen, dat is zeg maar voor iedereen. En er waren een paar Europeanen, in het boek hou ik Victor Hugo aan, die zegt ineens van, nou, we zijn niet alleen Fransman of Pool, of dan dus ook een Nederlander in ons geval, maar we zijn ook Europeaan. Dat is twee. En de derde interessante laag van de 19e eeuw is dat we ons ook nog eens mondiaal verbonden gaan voelen. En daarom, dus de spoorwegen worden aangelegd, later de telefoonlijnen, maar ook de telegraaflijnen, de metro, alles erop en eraan. Iedereen wordt in een enkeling van, dus in een korte periode van slechts een eeuw, eigenlijk uit die dorpen getrokken, wat hiervoor hun thuis was. En later wordt het nationale, het Europese, voor sommigen zelfs het mondiale, wordt hun thuis. En dat is het interessante voor het nu, want in die 19e eeuw wordt eigenlijk het moderne Europa geschapen, zoals jij en ik dat in ieder geval kennen. Namelijk dat we ons meer verbonden voelen dan met ons dorp.
Ja.
En daarbij zie je dus dat de steden verbouwd worden, alle treinstations. En dat wij eigenlijk dus nog best wel in die 19e eeuw leven, omdat daar al die hele verbouwingen plaatsvonden. Dat maakt het zo'n interessante eeuw.
Ja. En nou begrijp ik, als ik je goed begrijp, dat jij door Europa gaat reizen en beschrijft, al reizend en al pratend met mensen, wat het Europese verhaal zou kunnen zijn, waarbij wij dat Europa-gevoel kunnen krijgen, zoals we dat Nederland-gevoel bij het Nederlandse verhaal kregen in de 19e eeuw.
Precies, dus ik maak eerst een vergelijking met hoe ontstond dat nationale gevoel. En dat is dus het onderwijs. Het verleden wat inderdaad echt verzonnen werd. Hè. Er werd een vaderlands verleden gecreëerd waarin werd gezegd, het Nederlanderschap is wel 2000 jaar oud. En Rembrandt, dat is onze nationale glorie, onze held. Nou, dat was allemaal eigenlijk niet zo, want Rembrandt zelf voelde zich geen Nederlander of iets.
En Willem van Oranje was een Duitser.
Ja, precies. Dus dat is allemaal geformuleerd alsof het een hele lange geschiedenis is. Hmm. Maar dat is dus niet zo. En het tweede gedeelte is inderdaad die zoektocht naar dat Europa-gevoel. En dat is dus onder andere met een beschrijving ook weer door die 19e eeuw, maar meer ook wat ons nu bindt, probeer ik iets te zetten tegenover het nationalisme.
Yeah.
Dus dat nationalisme is het gevoel, we voelen ons nationaal verbonden. En wat we nu zien in Europa is het nationaal verbonden gevoel wat gebaseerd is op uitsluiting. En in dat boek maak ik ook een pleidooi dus voor Europees patriotisme. En dat houdt dan onder andere in dat je dus je wel verbonden voelt met bijvoorbeeld je land. Want dat is iets waarin we opgevoed worden en wat we op tv zien, alles erop en eraan. Het lijkt me een hele moeilijke bedoeling om ineens nationale identiteiten eruit te gaan halen. Maar in plaats van het te laten baseren op een soort van afzondering tegenover mensen, moet je daar juist die verbinding tegenover zetten, de verbondenheid ten opzichte van Europeanen van elkaar, zonder daarbij andere mensen uit te sluiten. Dus daarbij probeer ik dus verder te kijken dan het nationalisme. Ik probeer het nationalisme te verklaren, maar daarbij dus ook iets tegenover te zetten. Wat kunnen Europeanen daarvan leren? En het belangrijkste dus van dat gevoel, het gevoel van verbondenheid, zit dus in die geschiedenis en die cultuur waarin we Europeanen elkaar dus al zo lang kennen, omdat we ongeveer dezelfde achtergrond hebben.
Ja, en uiteindelijk, waartoe zou dat gevoel, als het in den brede ontstaat, in ieder geval meer dan nu, waartoe zou dat moeten leiden, politiek gesproken? Hè? Het F-woord, het federalisme-woord is in Brussel inmiddels al, geloof ik, zo niet in de ijskast gezet, dan toch wel bijna, of zo niet taboe verklaard, dan toch wel in de ijskast gezet. Is dat uiteindelijk waar jij wel weer uitkomt?
Ik kom niet per se uit bij een politieke oproep. In de zin van, we zien de Europese geschiedenis en dus moeten we nu een federatie worden. Ik denk als je kritisch kijkt naar de Europese Unie, is wat de Europese Unie en met name de lidstaten vergeten is, zijn de burgers, de Europeanen zelf. Dus ik vind het eigenlijk belangrijker om te kijken, wat vinden die burgers zelf? En ik denk voordat je een gevoel van verbondenheid wil hebben tussen een extra politieke laag, de Europese Unie, en de burgers zelf, zal er een gevoel van verbondenheid moeten zijn. Dat is de voorwaarde voordat je ineens allemaal grote staatskundige hervormingen gaat invoeren. Daar is het denk ik ook erg verkeerd gegaan bij de poging om de grondwet in te voeren in 2005, is dat ze eigenlijk de burgers vergaten. Dus het gaat mij erom, om die burgers, de Europeanen zelf, om hen te laten zien van, probeer verder te kijken dan je eigen grenzen. Ook omdat dat juist nu tegenovergesteld is wat we nu aan het doen zijn. Hè? We zijn eigenlijk alleen maar meer naar onze grenzen aan het kijken. En Europa doet dat ook. Maar als we juist over die grenzen blijven kijken, dan zie je dus wat Europeanen bindt. En wat dat dus onder andere brengt, is een sterker Europa. Als de EU nu nog voornamelijk gedragen wordt door politici, en we gaan bij de verkiezingen zien of dat nu nog steeds zo is, hoe kijken mensen naar de Europese Unie, dan is het juist belangrijk dat je die burgers zelf ook meeneemt. Dus daarin zit mijn pleidooi. Het laten zien aan de burgers zelf, aan Europeanen zelf, dat daar los van die politieke samenwerking nog een hele wondere culturele wereld zit die we eigenlijk met elkaar ontdekken, maar dat dus nog niet zien. En waarom komt dat? Omdat we eigenlijk nog steeds de mindset hebben van de 19e eeuw. We zien Europa nog steeds als een eilandje, als een verzameling eilandjes van Nederlandse mensen, Fransen, Polen, Zweden, maar is allemaal anders. Maar als je over die grenzen heen kijkt en over die verschillen heen, dan ligt daar een berg aan overeenkomst.
En mocht die uitslag van de Europese verkiezingen onverhoopt een beetje tegenvallen, dan kunnen we dus onszelf in ieder geval optrekken aan waarom we Europeaan zijn. Want dat verschijnt tegen het eind van de zomer bij Uitgeverij Pluim. Dankjewel, Thomas.
Hartelijk dank.